Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 21 en ervan de eerste twee verzen. Psalm 21, vers 1 en 2. Geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 21 vers 3 en 4. Psalm 21 vers 3 en 4. Nadat wij het geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En aan ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Ja, Heere, u leeft altoos. U leeft eindeloos. Het is Pasen. En wij zijn bij elkaar opnieuw als gemeente. We danken u daarvoor, Heere, dat we op deze dag van vreugde en van grote blijdschap opnieuw bij elkaar mogen zijn om samen die blijdschap met elkaar te delen. Maar ook om gevoed te worden. Want die blijdschap, die is er niet automatisch. Want die moet gewerkt worden in ons hart. En die moet opnieuw gewerkt worden waar u dat al hebt gedaan. En zo bidden we, o levensvorst, Heere Jezus Christus, u die nu zit aan de rechterhand van uw Vader, wilt u delen met ons wat u hebt verdiend? We hebben net gezongen over die volle stromen van zegen. Die hebt u zelf ontvangen van uw Vader. toen uw vader u opwekte uit de dood. Maar nou stromen die zegeningen toch ook naar deze aarde, naar ons. Zondige schepselen. Totaal onverdiend. Toch, Heere, we kunnen niet zonder. En we weten vanuit uw woord dat u het doet en dat u het schenkt. En daarom is dat ons gebed. Dat u ons deze avond uw stem laat horen. Dodig als we misschien zijn. En dat we zullen zeggen, dat is de stem van mijn liefste. Zie, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. En al is het weer dan omgeslagen vandaag, het begon zo zonnig en nu is het schemerig en regenachtig. Maar dan geeft het niet. Want dan is het licht in onze ziel. Omdat u, o Heer Jezus, ons bestraalt. Dat bidden we. Ook voor hen die daar niets van weten. U weet of ze er ook zijn hier in dit kerkgebouw of thuis verbonden, misschien helemaal geen lid van de gemeente, maar zomaar verbonden via het YouTube-kanaal. Heren, wilt u ook hen zegenen? En dat ook zij zullen merken dat er een levende Jezus is. Dat het geen sprookje is, geen verhaaltje. Zoals het klonk bij de Passion, die deze week door zoveel mensen is bekeken. Het verhaal zegt dat Jezus, nadat hij gekruisigd is, ook is opgestaan. Nee, Heren, mogen we merken dat het geen verhaal is, maar dat het historie is. Dat het een werkelijkheid is. Dat we te doen hebben met een levende zaligmaker. Heren, zo bidden we voor elkaar zoals we hier zijn. We bidden dat u in alle omstandigheden ons troost en kracht geeft. Dat is toch juist de blijde boodschap van Pasen. Ook in alle omstandigheden. Het kan wel schuren. Hoop. Licht, troost, terwijl er verdriet is en rouw, pijn, zorg, ziekte, moeite. Ach, Heere, als er tranen zijn, wilt u ons onze tranen laten opdrogen, net als bij die vrouwen, net als bij Maria Magdalena. Dat we in al onze omstandigheden Christus in het oog zullen krijgen. Als we bang zijn voor de dood. Omdat we oud zijn. Omdat we zoveel gezondigd hebben. Omdat we zo gefaald hebben in het leven. Doe ons zien op hem. Die alles volbracht heeft en die de sleutels heeft van de dood en van de hel. Die de dood en de duivel heeft verslagen. Heer, als we ons zorgen maken over deze wereld, waar gaat het heen? Als we denken aan alle oorlogen, hongersnoden, rampen. Waar het lijkt alsof de Satan het voor het zeggen heeft, maar misschien ook wel in ons eigen leven. In het huwelijk, zorgen, in het gezin. De duivel drijft alles uit elkaar. Maar mogen we zien op Jezus, die de kop van de slang heeft vermorzeld toen hij opstond uit de dood, die de machten heeft uitgetogen, heeft ontwapend, die de overwinning reeds heeft behaald. O God, troost ons zo en richt ons op Jezus. En waar we onze pinnen veel te vast inslaan en doen alsof hier op aarde het geluk is, we beleiden het u, Heer, we maken ons er allemaal schuldig aan. En soms zitten we er nog niet eens mee ook. Wilt u ons al meer doen leven uit de levende? Maak zo vanuit hem alles nieuw in ons persoonlijk leven, in het gemeenteleven. Ja, doe het wereldwijd en u zult het doen, want u heeft het beloofd. Gedenk zo aan de gemeente, aan de kerkenraad, aan de kerkvoogdij. We bidden voor al degenen die een taak hebben, de koster en zijn vrouw, de organisten. Ga ons niet voorbij, o Vader. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Dat bidden we ook voor de andere gemeenten hier ter plaatse in Sliedrecht. Heere, laat uw koninkrijk komen. En dan mogen we u ook de dank brengen met de Bethelgemeente in Sliedrecht. Als we hoorden dat dominee de Jong een beroep aannam naar die gemeente. Heere, dan danken we u met die gemeente dat er een dominee overhoop te komen en we bidden, wilt u ook met hem zijn als hij afscheid zal nemen en toeleeft naar het vertrek naar Sliedrecht, en wilt u hem dan te zijner tijd ook tot een rijke zegen stellen. Heere, zo bidden we om de komst van uw koninkrijk wereldwijd. Verlos uw volk Israël. U kent de situatie, u weet ook van alle antisemitisme, ook in ons land, Heere, erbarm u over uw volk. Maar we bidden ook om vrede. En we bidden bovenal om de ware vrede in het hart van de Joden. Rust, vrede in Christus. De levende Messias. Zo leggen we al onze gebeden voor u neer. En doe ons beseffen dat wij niets hebben verdiend, maar dat wij zijn aangewezen op uw onverdiende goedheid. Maar dan mogen we ook weten en geloven dat u in Christus heel barmhartig bent. We zien op hem. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in Filippenzen 2 en we lezen vers 1 tot en met 11. Schriftlezing vindt u in Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Daar luidt het woord van God tot ons. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijksie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En nu komen de tekstwoorden, vers 9 tot en met 11. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de lezing uit Gods woord en ook de tekst. Vers 9 tot en met 11 dus. Het thema van de preek vanavond is zingen van Jezus verhoging. Zingen van Jezus verhoging. En dan gaan we er eerst op letten dat hij een nieuwe naam krijgt. Dat lezen we in vers 9. Er staat, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Hij krijgt een nieuwe naam. En ten tweede, hij krijgt alle eer. Dat lezen we in vers 11 en 12. Dan gaat het erover dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Nee, ik zeg 11 en 12, maar ik moet zeggen 10 en 11. In vers 11 staat dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. En in vers 10 staat dat elke knie zich voor hem zal buigen. Dus hij krijgt alle eer. Dus zingen van Jezus verhoging. Hij krijgt een nieuwe naam en hij krijgt alle eer. Zullen wij eerst samen de Here, de levende Here Jezus, loven met Psalm 21. We zingen vers 5, 6, 7, 8 en 9. En u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor de opleiding van de predikanten. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk bij u en jou aanbevolen. Wij zingen Psalm 21, vers 5 tot en met 9. Zingen van Jezus verhoging. Nog een keertje zingen dus, gemeente. Derde van een drieluik, dat heeft u inmiddels denk ik wel in de gaten. Hè? We hebben gezongen van Jezus zelfontlediging toen met kerst. Goede Vrijdag hebben we gezongen van het kruis. En nou zingen we van Jezus verhoging. Waarom? Hij krijgt een nieuwe naam. Vers 9. En hij krijgt alle eer. Eens krijgt hij alle eer. Vers 10 en 11. Ten eerste, hij krijgt een nieuwe naam. Gemeente, het is Pasen vandaag. Waarom? Nou, heel eenvoudig, omdat het Pasen is geworden. Jezus leeft. Gaan we vandaag geen vraagteken bij zetten. Maar waarom is het eigenlijk Pasen geworden? Waarom heeft God zijn zoon niet in het graf laten liggen? Wat denk jij ervan? Waarom is dat? Waarom heeft de vader zijn zoon weer wakker laten worden? Ja, zeg je, als hij nog in het graf zou liggen, ja, dan kon ik niet zalig worden, kon ik niet gered worden. Precies, precies. Dan was het verloren voor jou, voor u en voor mij. Want een dode redder, hoe kan die je redden? Dat gaat niet, hè? Maar dat wil God niet. dat u en ik verloren gaan. En daarom is het Pasen geworden. Ik weet nog een reden, zegt iemand. En misschien gaat hij nog wel een beetje dieper. Dan zou God niet aan zijn eer zijn gekomen. Dat is ook mooi dat u dat zegt. Want dat is ook waar, hè? Stel je voor dat Jezus nog in het graf lag. En dan had de duivel voor altijd gewonnen. De duivel die met zijn helle macht Jezus aan het kruis had weten te krijgen. En als Jezus nou in het graf was gebleven. Steen ervoor, Jezus in het graf en voor altijd daar in dat donkere graf. Dan zou God niet geloofd worden. Zou God niet geprezen worden. Vanwege zijn macht. En zijn majesteit. En zijn goede tierenheid. Maar dat wil God niet. Want God is jaloers. Jaloers op zijn eigen eer. Hij wil geëerd worden. En daarom is het Pasen geworden. En nou is er nog een derde reden. Ja, onze zaligheid, Gods eer. Er is nog een derde reden. Een reden waar wij denk ik niet zo snel aan zouden denken. Waarom is het Pasen geworden? Daarom staat er in onze tekst. Ziet u dat? Mooi, hè? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Heb je hem al? Of niet? Dan moet je natuurlijk weer even terug. Dat ga ik niet uitvoerig doen vanavond. Want ik ga ervan uit natuurlijk dat die preken, die andere twee preken, dat die nu in uw gedachten komen, hè? Maar die intense vernedering natuurlijk. Dat God zo mens is geworden. Dat hij zichzelf ontledigd heeft. Dat hij een slaaf is geworden. En dat hij zich zo heeft vernederd. Dat hij zichzelf aan het kruis heeft laten spijkeren. Dat hij een vloek is geworden. Gemeente, hij heeft in de praktijk gebracht wat hij zelf zei. Wie zichzelf vernedert. Wat zei hij er toen achteraan? Jongens en meisjes, dat weten jullie wel, denk ik, hè? Wie weet dat? Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou, precies. Hij heeft zichzelf vernederd, hè? Door die weg te gaan vanuit de hemel naar de aarde en toen uiteindelijk zelfs naar het kruis. Hij heeft zichzelf vernederd. Nou, dan moest de rest ook volgen. Die zal verhoogd worden. Dat is een wetmatigheid in Gods koninkrijk. Zoals wij de wet van de zwaartekracht kennen. Hè? Als ik mijn Bijbel vasthoud en ik laat hem nu los. Jongens en meisjes, ik ga het niet doen hoor. Maar als ik hem nu los zou laten, wat gebeurt er dan? Gaat hij dan zweven? Of gaat hij dan naar boven? Nee, hè? Gaat hij altijd naar beneden. De wet van de zwaartekracht. Zo is het een wet in het koninkrijk van God. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Kan niet anders. En zo is het ook bij Jezus. God heeft hem gezien toen hij die weg ging naar beneden. Elke stap, elke zucht, elke traan van zijn lieve zoon. En hij heeft daar met welbehagen naar gekeken. Hij heeft daar met volkomen goedkeuring naar gekeken. Er was niks verkeerds in. Tot en met Jezus' laatste woorden. Tot en met Jezus' laatste ademtocht. Want het was de weg waar ze het samen over eens waren geworden in die stille eeuwigheid. Maar het was wel een heel erg aangrijpende weg, hè? En daarom, wat een vreugde in het vaderhart van God. Toen het zondagmorgen was geworden. Wat een vreugde voor God de Vader. Want toen was het moment aangebroken waarop de Vader zich mocht gaan ontfermen over zijn zoon, mag ik zo zeggen. Hij mocht zich gaan ontfermen over zijn zoon. Het is de Vader die bezig is in onze tekstgemeente. Daar moeten we goed op letten. Ik heb dat zelf ook ontdekt in de voorbereiding. In het voorgaande zie je dat het Jezus is die bezig is. Hij is zichzelf aan het vernederen. Hij die geen roof geacht heeft aan God gelijk te zijn, heeft zichzelf vernietigd. Hij was bezig. Heeft zichzelf vernederd, vers 8. Maar in vers 9, dat is het anders, hè. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daar is het niet Jezus die bezig is, maar daar is het God, daar is het de Vader die handelt, die bezig is. Jezus ging die weg naar beneden. Maar het is de Vader die hem verhoogt. Hij hoeft het zelf niet te doen. Zijn Vader doet het. Met al de liefde van zijn hart. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Hoe heeft hij dat gedaan? Nou, na die kruisiging. Toen riep alles en iedereen: het is voorbij met Jezus. Niet alleen Jezus' vijanden riepen dat. Saulus of zo. Maar ook Jezus' vrienden. Thomas bijvoorbeeld. Wat dat betreft dachten ze hetzelfde. Het is voorbij met Jezus. Daar waren ze het allemaal over eens. Jezus' vrienden en Jezus' vijanden. Ze zaten op één lijn. Jezus was dood en Jezus was vervloekt. Jezus was een leugenaar of in het beste geval had hij zich vergist. En toen ging de Vader handelen, gemeente. Op die zondagmorgen, toen kuste God de Vader zijn zoon wakker. En toen fluisterde hij hem als het ware in het oor: Zoon, u bent rechtvaardig. Ik heb u altijd vertrouwd. Ik wist het. U bent rechtvaardig. U bent goed. Ik heb altijd in u geloofd. Altijd. Ook in die 3 uren duisternis. En nu laat ik het zien. Publiekelijk. Aan heel de wereld. Sta op. Leef. U hoeft nooit meer te sterven. Gemeente. Toen voerde siddering. Door dat dode lichaam. Daar in dat donkere graf. Want hij was echt dood, hè. En er kwam leven in. Toen heeft de geest leven geblazen in dat lijk. En toen is Jezus het graf uitgegaan. Wanneer precies? Dat lezen we niet, hè. Is die uit het graf gegaan nadat de steen weg was gerold? Of misschien daarvoor? Het zou ook nog kunnen. Want hij kon door de steen heen. Ik bedoel, hij kon ook zo door de muur heen. Dus wat dat betreft, ik denk eerder dat die steen was weggerold voor de vrouwen dan voor Jezus. Denkt u niet? Het doet er allemaal niet zoveel toe. Waar het over gaat is dat Jezus als mens, met een lichaam, een verheerlijk lichaam, opstond. We hebben daarvan gezongen. Hij heeft, o God, van u begeerd. Het onvergankelijk leven. Het leven dat nooit meer kan vergaan. Dat nooit meer sterft. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd, vermeerderd. Zo leeft de vorst altoos, altijd. Zo leeft hij eindeloos. Daarom heeft hem ook God, wat staat er? uitermate verhoogd. En dan staat er in het Grieks hyperverhoogd. Nou, hyper, dat kennen we nog wel vandaag, hè? Ik bedoel, hyperverhoogd, dan voel je wel aan, dat is enorm hoog, hè? Hoger kan niet. Zoiets staat er. Hoger kan niet. En dan mag je inderdaad gerust denken aan Jezus die heel hoog is nu. Heel hoog. Aan de rechterhand van God. Dus dan gaat het hier niet alleen maar over zijn opstanding. Maar dan gaat het er ook over dat hij naar de hemel is gegaan. De helsfeiten horen bij elkaar. En dat hij zit aan de rechterhand van God. Met al onze ruimtevaarten kunnen we nooit boven Jezus uitkomen. Dat is een hele andere dimensie. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En dan gaat Paulus die verhoging uitwerken. En hij zegt er meteen achteraan en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Daarin zie je blijkbaar die verhoging. In die naam. Welke naam is dat, denkt u? Dat is een belangrijke vraag volgens mij, hè, om onze tekst te begrijpen. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Welke naam? Sommige verklaarders denken aan de naam van Jezus. En ze komen daarop vanuit vers 10. En want er staat op dat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Maar die naam had hij al. De naam Jezus, dus dat kan niet kloppen. Wat wel helpt is als we inzien, vers 10 en 11, en dat komt straks in het tweede punt, maar nu even dit daarover. Daar wordt verwezen naar Jesaja 45, vers 23. En in Jesaja 45, vers 23, daar gaat het over het buigen van de knie. En het zweren van de tong, het belijden van de tong. En wie moet daar beleden worden? En voor wie moet er geknield worden, gebogen worden? Voor de Heere, voor Jahwe. Voor de Heere met hoofdletters, voor de verbondsgod, de God van Israël. Die tekst uit Jesaja 45, vers 23, die wordt hier in Filippenzen 2 toegepast op, u raadt het al, Jezus. Nou, daar heeft u het antwoord. Welke naam? Dat was de vraag waar we mee bezig zijn, hè? En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Welke naam? Het is de naam Heere. Met 5 hoofdletters. Jahwe. In het Grieks, Kyrios. Dat is de allerheerlijkste naam. Dat is een lied, en dat ken je vast wel, en het gaat daarover. Ik zal er zijn, o naam, alle namen. Ken je dat? O naam, alle namen. Nou, daar heb je het, hè. En dat lied benadrukt het, hoe nabij, hoe dichtbij God is. Adembenemend, ontroerend, dichtbij. Zo dichtbij is God in Christus. Het is een lied dat al heel veel mensen, en ik denk vooral jonge mensen, tot tranen heeft geroerd, misschien jou ook wel, toen je het moeilijk had. Tegelijk denk ik dat het ook wel goed is dat we daar een kleine kanttekening bij gaan plaatsen vanavond. Nee, niet bij de troost die jij daarin hebt gekregen, want dat gun ik je van harte. Maar ik vraag me wel af of de grootheid van deze naam in dit lied voldoende tot uitdrukking komt. Want wat staat er in onze tekst? Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En een naam gegeven die boven alle naam is. Jongens, wat ik wil zeggen. God is niet zomaar iemand. En Jezus is ook niet zomaar iemand. Want er staat in onze tekst. Jezus is Heer. Jezus is Kyrios. God is geen knuffelbeer. Jezus ook niet. Snap je wat ik daarmee bedoel? We hebben allemaal troost nodig. En die troost, die mogen we bij de Heer ontvangen, echt. Maar bij een knuffelbeer is natuurlijk het punt, je kunt hem even tegen je aandrukken als je het moeilijk hebt. En als je het weer alleen kan, dan zet je hem in de hoek, hè? Ik bedoel, dan heb je hem even niet nodig. Dan kun je je eigen plan weer trekken. Dus als je het even moeilijk hebt, dan zet je een lied van Sela op. En dan is God even adembenemend, ontroerend, dichtbij. En dan springen de tranen in je ogen. En daarna, ja, dan doe je weer je eigen ding. Voel je. C.S. Lewis, heb je daar wel eens van gehoord, die schrijver? Misschien wel van dat boek waar ik het nu over wil hebben. De Chronieken van Narnia. En ik weet, gemeente, er wordt wat verschillend over gedacht. Persoonlijk heb ik daar niet zoveel moeite mee met deze boeken. Als u zegt van, nou ja, ik sta er wat anders in. Dat kan ik ook respecteren. Maar ik zou er toch even iets van aan willen halen. Omdat het past, denk ik, bij het punt wat ik vanavond wil maken. Het gaat over een leeuw. Hè, de Chronieken van Narnia. Een leeuw. Aslan. Aslan staat voor Christus. De kinderen, de hoofdpersonen van dit verhaal. Ja, die horen van die leeuw, die horen van Aslan. En die moeten Aslan een keer gaan ontmoeten, zo horen ze. Maar dat vinden ze eng en dat snappen de jongens en meisjes wel, hè. Stel je voor dat je oog in oog staat met een leeuw. Ja, in de dierentuin, dat gaat nog wel. Want er zit er een hek tussen. Maar ja, in dat verhaal is er geen hek, dus dat is natuurlijk spannend. En dan vraagt een van die kinderen, is die leeuw wel safe? Is die wel veilig? Safe? Veilig? Krijgt ze dan te horen? Natuurlijk is hij niet safe. Maar hij is goed. Hij is de koning. Snap je? Christus. Een leeuw. Safe? Veilig? Spannend. Groot. Maar hij is zo goed. Hij is de koning. En voor wie die boeken kent, je merkt het telkens weer in die verhalen. De kinderen zijn telkens weer, als ze de leeuw ontmoeten, vervuld met diep ontzag. En tegelijk willen ze bij hem zijn. En als u zegt... Ja, nogmaals, ik heb niks met Narnia en zo. Vergeet het dan maar. Mag ik u dan een Bijbels voorbeeld geven? Johannes op Patmos. Hij zit daar op dat eiland, Patmos. En dan, hè? Ineens, de verheerlijkte Christus verschijnt aan Johannes. Wit haar. lezen we. Ogen als vuur. Voeten van koper. Een stem van vele wateren. Wat een angstaanjagende figuur. Dat is de verheerlijkte Christus. De levende. En hoe reageert Johannes? Hij kan niet anders dan dood aan zijn voeten vallen. Als dood staat er, als dood. Hij is uitermate verhoogd, gemeente. En hij heeft een naam gekregen. Boven alle naam. Ziet u? Dat is de levensvorst. Een naam. Boven alle naam. En als u hem ontmoet, ook deze avond, ik hoop dat u merkt dat er op dit moment een ontmoeting plaatsvindt met deze levensvorst, door zijn woord, door zijn geest. Als u hem ontmoet, dan weet u het. Die naam, die stijgt ook ver en ver uit boven mijn naam. Bent u daarachter gekomen? Het staat in de tekst, hè? Boven alle naam. Ook boven mijn naam. Of zijn we nog bezig met een krachtmeting? Zijn naam tegenover mijn naam. En we zijn aan het vechten. Wie is er het belangrijkste? Dat kan, hè? Dat je hier zo zit. Nou, we zullen zien wie er wint. En we bidden het wel, uw naam worden geheiligd, Heer Jezus. Het kan zijn dat je dat bidt, terwijl diep van binnen jouw eigen naam veruit het belangrijkste is. Onze naam staat zo vaak voorop en vooraan. Het kan lastig zijn voor ons vlees, als de namen van andere mensen belangrijker worden, hè? Als zijn bedrijf groeit en bloeit en het mijne niet. En zij in de gemeente, ze krijgt steeds meer aanzien en ik niet. Dan zegt iets in ons, als je niet oppast, dat ik willen zijn. Misschien herkent u dat gevoel wel. Wanneer is dat niet meer erg? Dat het heel goed gaat met zijn bedrijf en dat zij zo belangrijk wordt. Als je heel veel van die ander houdt. En dan is het helemaal niet erg. Dan gun je die ander van harte. Nou, als we heel veel van de Heer Jezus mogen houden, als we door zijn genade hem lief mochten krijgen, dan misgunnen we hem zijn plek niet meer. En die momenten zijn er ook. In het leven van het geloof. En ik hoop dat u dat herkent. Dat je hem zijn plek niet misgunt. Dat je je niet verzet tegen zijn verhoging. Dat zijn naam inderdaad ver uw naam overstijgt. Je verzet je er niet meer tegen. Maar je zingt ervan. En je verliest je in deze schitterende vorst. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. O alvermogen opereer. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Dan gaat het niet meer om mij. Dan valt mijn naam ertussenuit. Dan gaat het om zijn naam. Eigenlijk zijn we dan al bij vers 10 en 11, gemeente. Hij krijgt alle eer. Gaan we naar het tweede punt van de preek. Paulus benoemt daar een tweede aspect van de verhoging van de Heer Jezus. Het eerste waar we tot nu toe over hebben gehad, dat is dat hij iets van de Vader krijgt. Een nieuwe naam. Hè? Daar hebben we bij stilgestaan. Maar daar blijft het niet bij. Hij krijgt ook nog iets van zijn schepselen. Want er staat, vers 10, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, sla ik even een stukje over, en lees ik verder in vers 11, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. En let dan even op dat woordje opdat. Opdat, dat geeft een doel aan, hè. Kijk, je kunt een belangrijke koning zijn, maar als je onderdanen je niet erkennen, wat heb je daar dan aan? Je kunt een naam hebben, maar als ze je naam allemaal door het slijk halen, wat heb je daar dan aan? Dat zit in dat woordje opdat. God heeft hem verhoogd, God heeft hem een naam gegeven. Oké, dat is waar, dat is één, zou je kunnen zeggen. Maar die naam moet wel worden erkend. Die naam moet wel worden geëerd, beleden, geprezen. En daar gaan vers 10 en 11 over. En uiteindelijk gaat die naam, die nieuwe naam, de naam Heere, die gaat beleden worden door alle schepselen. Dat staat in vers 10. Kijk maar. Dat stukje wat ik net oversloeg. Er staat, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Paulus verdeelt de schepselen in drie groepen. En waarschijnlijk bedoelt hij dit ermee. Je hebt de hemelse schepselen, de engelen en de duivelen. Je hebt de aardse schepselen, de mensen. En je hebt de onderaardse schepselen. En daar zal hij dan de doden mee bedoelen. Sommige verklaarders die delen het net wat anders in. Die denken dat Gods kinderen dan weer bij de hemelse schepselen horen. Omdat ze al in de hemel zijn. En die denken dat de duivelen juist weer bij de onderaardse schepselen horen. Goed, volgens mij is het de bijzaak. Want het gaat er juist over dat alle schepselen erin meegenomen worden. Engelen, duivelen, mensen die geleefd hebben, mensen die nog zullen leven. Alle schepselen zullen zich buigen voor koning Jezus. Dat is het punt. Alle schepselen zullen voor koning Jezus op de knieën gaan. Ja, dat knielen, dat is eruit, hè? Dat doen we niet meer, toch? Vroeger knielden ze voor hooggeplaatste mensen, belangrijke mensen. Daar ging je voor op de knieën. Dat doen we natuurlijk niet meer. Hoewel, dat is even tussendoor, maar ik hoop dat je voor één iemand nog wel op de knieën gaat. Niet voor mij. Dat snap je wel, hè? Maar wel voor die grote God. En dan spreek ik de jongeren aan. Maar misschien moet ik dat helemaal niet doen. De jongeren die krijgen altijd van katoen. Toch? Maar doet u het? Of bent u te groot om te knielen voor die grote God? U zegt, nou, dominee, dat gaat niet meer. Mijn knieën die zijn te oud, te stram. Nou, als het niet gaat, dan gaat het niet. Dan hoef je er niet mee te zitten. Buig dan maar de knieën van uw hart, zou ik zeggen. Maar als het nog kan, doe het dan. Calvijn zegt, we moeten niet alleen van binnen, maar ook van buiten God dienen. Als we hem willen geven wat hem toekomt. Knielen, het drukt eerbied, ontzag, onderwerping uit. Ik heb wel eens van die momenten en dan wil ik me heel klein maken voor God. Heb u dat ook wel eens? Er zijn ook momenten, dat moet ik eerlijk zeggen, dan doe je het uit gewoonte. Dan kniel ik uit gewoonte. Maar soms dan past het ook gewoon bij je innerlijke gesteldheid, hè? Laten we het doen. Het drukt onderwerping uit. En dat is hier het punt. Daar gaat het om. Die onderwerping, die zal koning Jezus ontvangen. En niet van een select groepje, maar van iedereen. Want dat zou, dat moet je je vertalen met zal. Ik heb er even naar zitten kijken en ik dacht, hé, maar je kan het ook verkeerd opvatten. Hè, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Zo van, nou, dat zou wel mooi zijn. Dat zou wat zijn, zo. Nee, we moeten het anders lezen. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen. Alle knie van degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat gaat gebeuren. En wat gaat er nog meer gebeuren? Vers 11. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Ze zullen erkennen, alle schepselen, dat die nieuwe naam terecht aan Jezus gegeven is. Dat met eerbied gesproken geen foutje is. Hij is de Kyrios. Hij is God. Hij is niet dood. Maar hij is de levende. Het is toch ongelooflijk, gemeente, wat hier staat. Heel de schepping, hè? Gaat heel de schepping Jezus erkennen en belijden? Maar, denkt u, komt het dan toch met iedereen goed? Wordt dan toch iedereen zalig? Zou het dan toch zo zijn? Denkt een vader dat mijn zoon, mijn dochter, nu niet meer hier in de kerk, verdwaald, afgedwaald bij God vandaan, toch behouden wordt, ook al komt die of ook al komt ze niet meer terug bij God in dit leven. Zouden al mijn kleinkinderen dan toch behouden worden, ook al leren ze de Heer Jezus niet kennen? Zouden mijn lieve oude buren, die aan God nog gebod doen en geen behoefte hebben aan een zaligmaker, dan toch eeuwig gelukkig zijn? Komt het dan toch goed met alle mensen? Zou je hopen, hè? Zou je graag willen, hè? Je zegt toch niet hardvochtig? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch je verlangen? En gemeente, de Heer nodigt ze allemaal, hoor. De Heer nodigt ze allemaal. Alle mensen. Ik had het net over Jesaja 45, vers 23. Dat vers wordt aangehaald in Filippenzen 2. Maar als je nou één versje daarvoor kijkt, daar viel mijn oog op bij de voorbereiding. Jesaja 45, vers 22. Nou, dat is nou een vers, dat is klip en klaar. Hè? Wend u naar mij toe, zegt God daar. Word behouden, alle gij einde van de aarde. Want ik ben God en niemand meer. Waar je ook woont, wie je ook bent, wend u naar mij toe. Word gered. Het is een geliefd vers bij veel oudvaders. Waarom? Omdat in dat vers heel duidelijk is dat God er geen zin in heeft dat mensen verloren gaan, maar dat hij wil dat ze gered worden. Er is bloed genoeg. Het zegt heel veel over wie God is. Maar het zegt ook heel veel over wie God is, dat hij meteen daarna zegt. En nou ga ik dat vers citeren, wat ik al meerdere keren heb genoemd. Jesaja 45, vers 23. Ik heb gezworen bij mijzelf. He, zweren, dat is dat je God als getuige erbij haalt. Nou, God die kan zichzelf er, bij wijze van spreken, ook als getuige bijroepen. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren. Wat dan? Wat gaat er vast en zeker gebeuren? Dat mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong mij zal zweren. Dat zegt ook heel veel over wie God is, gemeente. U zegt, wat betekent dat dan? Hoe zal dat zijn dan? Nee, dat betekent niet dat iedereen straks op de nieuwe aarde zal zijn. Maar het is heel eenvoudig. Er zijn twee soorten van knielen. Je kunt gewillig knielen. Vol liefde. Zulke knielers komen we tegen in de Bijbel. Denk aan Petrus. Toen hij zoveel vis had gevangen. Toen viel hij voor de Heer Jezus neer. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat was echt een gewillig knielen. We komen Paulus ook knielend tegen in Efeze 3. Ze deden het gewoon, ze wilden het. Dat moest niet, maar dat ging vanzelf. Het mooiste voorbeeld vandaag op deze eerste paasdag is natuurlijk Maria Magdalena. Hè? Maria Magdalena. Als ze de verhoogde, de opgestane Christus ontmoet. Maria herkent hem. Wat doet ze dan? Nou, het staat er niet letterlijk. Maar je kunt het wel opmaken uit de woorden van de Heer Jezus. Die zegt, raak mij niet aan. Eigenlijk moet je vertalen, houd mij niet vast, Maria. Nou, hoe kun je nou de voeten van iemand vasthouden zonder dat je neergeknield bent? Dus Maria die was plat op de grond gaan liggen. Voor de Heer Jezus. En dat gaat vanzelf. Die zichzelf aan Christus heeft verloren. Die laat zichzelf telkens weer voor hem neerzinken. En dan is dat niet erg. Dat is de ene vorm van knielen. Maar er is ook een andere soort knielen. Nu wordt het wel spannend, gemeente. Nu wordt het wel heftig. Dat merkten we net ook bij het zingen van Psalm 21. En de organist die liet dat heel goed doorklinken. Eerst was het allemaal heel vreugdevol. En toen kwamen we bij vers 8 en toen werd het spannend. Toen werd het niet meer zo leuk, het zingen. Herken je dat? Catechisatie hadden we het een keer over wraakpsalmen. En toen zei ik, jongens, ik wil daar wel eens een beetje omheen, die psalmen. Die wil ik liever niet opgeven. Maar ik moet het wel doen, want ze staan wel in het psalmboek. En toen heb ik het beloofd. Ik ga het toch doen. Nou ja, hier heb je ze. Maar het is niet leuk, hè, om ze te zingen. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw wraak zal hem verslinden. Verschrikkelijk. Ja, die wraak, die is er voor hen. Die knarsetandend zullen buigen. Dat kan ook, hè? Dat heb je misschien ook wel eens. Het is maar een beeld, maar om je even zo aan het denken te zetten. Sommige mensen kunnen moeilijk tegen hun verlies. Bijvoorbeeld in de sportwereld merk je dat wel. Ja, dan moet je toch die ander. Moet je toch erkennen dat die ander gewonnen heeft. Knarsetandend. Of nog veel erger. Neem een oorlog tussen twee kampen, twee legers. Het ene leger geeft zich knarsetandend over aan het andere leger. Het haat het andere leger. Maar kan niet anders. Dat is een buigen. Maar niet in liefde, hè? Nou, zo kan het ook. Knielen. Voor Christus. Terwijl je het niet wilt. Maar je kunt er niet onderuit. Wat een verschrikkelijk moment zal dat zijn. Alle vijanden van Jezus, die nu zo staan, hè, hun vuisten gebald naar de hemel. En elke dag God op het hart trappen. Soms onbewust, dat kan ook nog. Die helemaal geen benul hebben van alles wat ze doen. Soms werkelijk menen dat Jezus dood is. Maar soms ook vreselijk bewust. Elke dag de levende tegenwerken, zo hard mogelijk. Ze zullen buigen, ze zullen knielen. Ja, alle groten van deze aarde, alle leiders van deze wereld. Rutte, Wilders, Trump, Biden. Ze zullen echt allemaal knielen. Allemaal. Wat zal het een desillusie zijn voor veel mensen. Wat? Leeft hij? Echt? Was het geen sprookje dan? Had ik altijd gedacht. Heb ik het altijd mee afgedaan? Heb ik het mee kunnen parkeren? Maar als hij leeft, dan heb ik gewoon totaal verkeerd geleefd. Maar het kan ook anders. Wat? Maar ik was toch ook een christen? Ik las toch ook elke dag in de Bijbel? Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Zal het een vernedering zijn voor die atheïsten? Die om het hardst riepen dat het geloof alleen maar een zelfbedachte knuffelbeer is. Dan staat ieder mens voor de leeuw. Maar anderzijds, wat zal het een heerlijk moment zijn voor Christus. Wat moet dat een glorieus moment zijn, gemeente. We lezen in de Openbaring. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heere der heren. Ja, hij is de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. En dan zullen ze het merken. En dan zal elke tong belijden dat Jezus de Kyrios is. Ik hoop dat u het nu al mag doen. En jullie ook. Belijden dat Jezus de Heer is. Dat is een goede belijdenis. Dat is de beste belijdenis. Waarom zou je het niet doen? Ik heb het nu even niet over belijdenis doen. Dat is vers 2, dat komt dan wel. Maar als je nu al deze goede Heer Jezus mag kennen. En je mag zijn lof bezingen. En in alle eenvoud iets van hem getuigen. En heb je dat van de Heilige Geest gekregen. En is straks niet meer gedwongen. U zegt precies, dominee, heb je het van de Heilige Geest gekregen. Komt niet uit mij. Dus. Wat dus? Dus ik kan niks veranderen. Ik wacht maar tot God dat aan mij geeft. Ja, dat kunt u doen. Dat kunt u doen. Het is waar, het staat in de Bijbel. Niemand zegt dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest. Dus u heeft opnieuw, ik heb het vaker gezegd, maar u hebt het gelijk aan uw kant. U hebt het woord aan uw kant. Maar of het verstandig is om zo met het woord om te gaan, dat vraag ik me hardop af. Dat vraag ik me ernstig af. wil even een vraag aan u stellen. Zou u het nou willen? Zou u het nou willen? Deze Heer belijden, deze goede Heer Jezus, zou u hem willen belijden? Zou u nu op dit moment voor hem willen neervallen? Wij zijn niet zo gewend hè, om mensen naar voren te vragen. En te zeggen, wie zou het willen? Kom maar naar voren. Dat ga ik nu ook niet doen hoor. Maar als ik het zou doen, zou u nou naar voren komen? En zeggen, ja, er is toch een verlangen in mijn hart. Of zit het daarop vast? Dat u het helemaal niet wilt. Laten we ons realiseren. Als we pertinent weigeren om deze Christus te eren, dan zullen we het toch een keer moeten doen. We zullen hem eens moeten eren, moeten erkennen. Net als alle duivelen en net als alle goddeloze mensen. Christus komt wel aan zijn eer. Daar hoeven wij niet wakker van te liggen. Dat staat hier in onze tekst. Christus komt wel aan zijn eer. Hij is God. Eens zullen we voor de levende koning staan. En we zullen allemaal voor hem knielen en zijn naam belijden. Ik hoop zo. Dat ik dan om me heen kijk. En dat ik u daar zie. En jullie. En dat ik zie dat er niemand knarsetandend zal knielen. Beter maar nu, hè. Amen. Laten wij zingen Psalm 21, vers 10 en 11.
Thank you.
zullen we samen de Heere danken. Heere, wij smeken van U. Leer ons buigen. Er zit zoveel trots in ons hart. Het is zo moeilijk om te knielen. Maak ons klein, Heere. In de ontmoeting met Uzelf, o levende Heer Jezus. En dan weet u hoe het was, deze avond, hier in uw huis. Wat de ontmoeting, die u zelf wilde scheppen, teweeg heeft gebracht. Een tong, die uw naam beleed. Of een hard hart. Harder geworden door al die woorden. Heere, wilt u ons naar huis laten gaan met de blijde boodschap van uw verhoging? Want als we zo huiswaarts kunnen keren, ja, dan kunnen we voort, dan kunnen we verder. Dan weet u precies wat we allemaal nodig hebben. Zo heel verschillend zoals we hier bij elkaar zijn. Maar ten diepste als we Jezus hebben en de kennis van Hem. En de omgang met Hem. Ja, dan hebben we genoeg. Heb dank dat U ons op Hem wilde richten. En dat we zo zingend bij elkaar konden zijn. We bidden, gaat U met ons, als we deze plaats weer gaan verlaten. Zegen uw woord. Naar uw belofte. Geef nog een goede avond. Wilt u ook een goede nachtrust geven en de gemeente ook morgen op de tweede paasdag weer bij elkaar brengen. Laat er ook een trouwe opkomst mogen zijn. En wilt u dominee Mulder dan ook alles geven wat hij nodig heeft. En dat zo uw woord zijn loop zal hebben in het midden van de gemeente. Want hier, in uw huis, door de bediening van het woord, gebeurt het toch dat u wonderen werkt en uw volk versterkt. Geef het verkeerde dat er was. Wees ook met hen die met ons verbonden waren. En wees ook hen in alles nabij, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte de laatste twee versen van Psalm 21.
Thank you.
gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.